We gaan met elkaar lezen uit de Bijbel. We doen dat in Matteüs 13 en we zullen vanuit Matteüs 13 ook een paar keer, of misschien wel meer dan een paar keer, ook naar het boek Openbaring gaan. Voornamelijk vanaf hoofdstuk 14. We gaan eerst met elkaar lezen Matteüs 13 vanaf vers 47 tot en met 52. En daar lezen wij in vers 47 het volgende. Het koninkrijk der hemelen is ook gelijk aan een net, uitgeworpen in de zee, dat allerlei soorten vissen bijeenbrengt. Als het vol geworden is, trekken de vissers het op de oever. Ze gaan zitten en verzamelen de goede vissen in vaten, maar de slechte gooien zij weg. En zo zal het bij de voleinding van de wereld zijn. De engelen zullen uitgaan en de slechte uit het midden van de rechtvaardigen afzonderen. En zij zullen hen in de vurige oven werpen. Daar zal gejammer zijn en tandengeknars. Jezus zei tegen hen, hebt u dit alles begrepen? En zij zeiden tegen hem, ja, Heere. Hij zei tegen hen, daarom iedere schriftgeleerde in het koninkrijk der hemelen onderwezen is gelijk aan een heer des huizes, die uit zijn voorraad nieuwe en oude dingen tevoorschijn haalt. En toen Jezus deze gelijkenis geëindigd had, gebeurde het dat hij vandaar vertrok. Tot zover. Broeders, zusters, we hebben diverse gelijkenissen al met elkaar besproken. En ik vond het en ik vind het een geweldig iets om zo Matteüs 13 met elkaar uit te diepen. Om te zien wat de Heere Jezus Christus over het koninkrijk der hemelen tot ons te zeggen heeft. Niet alleen maar dat het koninkrijk der hemelen het fysieke koninkrijk is, wat straks 1000 jaar hier op de aarde zal zijn. Maar wij zien in de gelijkenissen als de Heere Jezus het heeft over het koninkrijk der hemelen, dat hij allerlei dingen bespreekt die gaan over het koninkrijk van de Zoon. En die uiteindelijk uitmonden in dat koninkrijk wat werkelijk ook vanuit de hemel komt en hier op de aarde zal komen. Het koninkrijk van de Zoon. 1000 jaar zal hij gaan regeren. Nou, we hebben gezien in de gelijkenissen de schat in de akker over Israël, de parel van grote waarde over de gemeente van de Heer Jezus Christus, over de bruidsgemeente. We hebben gezien over het onkruid tussen de tarwe en het mosterdzaad en het zuurdeeg. En wat we vanavond met elkaar hebben gelezen, dat gaat over het visnet. En wij zien daar bepaalde dingen in naar voren komen. Allereerst is het dat het net wordt uitgeworpen in de zee. En we hebben veel vaker met elkaar behandeld. En dat gaan we vanavond niet zo expliciet meer doen. Maar we hebben vaker tegen elkaar gezegd dat de zee in de Bijbel heel vaak staat voor de volkerenzee. En je ziet dan in deze gelijkenis, als de Heer Jezus het heeft over het koninkrijk der hemelen, dat een net uitgeworpen wordt in de volkerenzee. En dat er vanuit de volkerenzee allerlei soorten vissen bijeengebracht worden. Sommige verklaren, sommige uitleggers zeggen dat het hier gaat over de opname van de gemeente. Alleen dan kom ik met bepaalde dingetjes kom ik niet helemaal uit. Omdat hier gesproken wordt over het bijeenbrengen van vissen. En dan staat er in vers 48 dat er een onderscheid gemaakt wordt bij het verzamelen van die vissen tussen goede vissen en slechte vissen. De goede vissen worden in vaten gedaan en de slechte vissen worden weggegooid. Zelf denk ik dat het veel meer, en daar zullen we vanavond ook wat over na gaan denken met elkaar, en vandaar ook dat ik zei, we gaan Openbaring erbij halen, dat het echt gaat over de periode dat het visnet uitgeworpen wordt na de opname van de gemeente. Er wordt ook gesproken, net als bij de gelijkenis van het onkruid tussen de tarwe, wordt er hier gesproken in vers 49, over de voleinding van de wereld. De voleinding van de wereld. Mijn geliefde broeder Bert Boer, die heeft onlangs een keer gesproken over Matteüs 24. Kunt u zich dat nog herinneren? Als u erbij was. Dat ging namelijk over Matteüs 24. En als we iets verder bladeren in het Bijbelboek Matteüs, hoofdstuk 24, dan zien wij dat daar ook de vraag wordt gesteld door de discipelen. Als de Heer Jezus op de Olijfberg zit met zijn discipelen, die komen dan naar hem toe en dan stellen ze hem vragen. En een van de vragen, de laatste vraag, die staat in vers 3 van hoofdstuk 24. En dan wordt er gevraagd, wat is het teken van uw komst? En dan de derde vraag, en van de voleinding van de wereld. Ziet u het? Matteüs 24 vers 3 aan het eind. De voleinding van de wereld. Nou, nu zijn we weer terug bij de gelijkenis van het visnet in Matteüs 13. En daar wordt dus ook gesproken over de voleinding van de wereld. En als de Heer Jezus de uitleg van de gelijkenis van het onkruid noemt, dan staat er in vers 39 en 40 van Matteüs 13. De vijand die het gezaaid heeft is de duivel, de oogst is de voleinding van de wereld en de maaiers zijn de engelen. En later in vers 40, zo zal het ook zijn bij de voleinding van deze wereld. En dominee Bert Boer die heeft toen gesproken over het feit dat de voleinding van deze wereld niet het einde van de wereld betekent. Het woord wat hier wordt gebruikt voor wereld is aion. En aion betekent een tijdperk. Dus zowel in Matteüs 24 als ook in Matteüs 13 wordt er gesproken over een tijdperk wat voleindigd wordt. En het mooie is, in Daniël 9 vers 27c, als de engel Gabriël bij Daniël terecht is gekomen en hem vertelt over wat er zal gebeuren met de heilige stad Jeruzalem en met het volk Israël in Daniël 9, dan wordt er verteld over die 70 jaarweken. En dat na de 69ste jaarweek de Messias wordt uitgeroeid en dat het niet voor hemzelf is. En dan die laatste jaarweek, die 70ste jaarweek, daarover zegt de engel in Daniël 9 vers 27, zelfs tot aan de voleinding die vastbesloten uitgegoten zal worden over de verwoeste. En de verwoeste is in dit geval Jeruzalem, omdat je ziet dat in die 7 jaar, na de opname van de gemeente in dit tijdperk, in deze aion, dat in die 7 jaar Israël en Jeruzalem weer centraal zal gaan staan. En dat er een verwoesting zal komen, zoals bijvoorbeeld de profeet Zacharia vertelt in Zacharia 14, dat er een verwoesting zal komen over Jeruzalem. En Daniël, die koppelt die verwoesting van Jeruzalem met, wat stond er? De voleinding die vast besloten is. En je ziet dan, en ik denk dat je die lijn mag doortrekken vanuit Daniël, waar gesproken wordt over de voleinding, en hier in Matteüs 13 en ook in Matteüs 24 over de voleinding van deze wereld, over de voleinding van deze aion, van dit tijdperk. Het is namelijk anders dan bijvoorbeeld in Johannes 17, we gaan het niet met elkaar opzoeken, maar Johannes 17 vers 16 en ook in Romeinen 1 vers 20, waar het woord wereld genoemd wordt, Johannes 17 vers 16, Romeinen 1 vers 20. En daar wordt, als je de context gaat bekijken, het Grieks woord gaat bekijken, dan wordt daar kosmos genoemd. En dat is echt anders dan de aion, dan het tijdperk. De Heer Jezus heeft het bijvoorbeeld in Johannes 17, vers 16, over het feit dat wij wel in de wereld zijn, maar niet van de wereld zijn. En dan heeft hij het over dat wij hier leven, in deze wereld, in deze kosmos. Nou, dat is ook een heel belangrijk iets. Dus we hebben het gehad over de volkerenzee, waar het net wordt uitgegooid. We hebben het gehad over de voleinding van de wereld, het aion, tijdperk, anders dan de wereld, de kosmos, zoals ook wel genoemd in de Bijbel. En dan staat er op een gegeven moment dus dat het net wordt uitgeworpen en dat het allerlei soorten vissen bijeenbrengt. En ik geloof dat dat alles te maken heeft in die 70ste jaarweek, in die 7 jaar die nog gaat komen na de opname van de gemeente, dat het alles te maken heeft met het eeuwige evangelie wat verkondigd gaat worden. In Openbaring 14, u mag dat wel vast opzoeken en dan uw hand erbij houden, want die gaan we vanavond wat vaker bekijken met elkaar. Openbaring 14. In Openbaring 14, vers 6 en 7. Openbaring 14. Vers 6 en 7, daar schrijft Johannes: en ik zag een andere engel die hoog aan de hemel vloog en hij had het eeuwige evangelie om dat te verkondigen aan hen die op de aarde wonen en aan elke natie, stam, taal en volk. En hij zei met een luide stem: vrees God en geef hem eer, want het uur van zijn oordeel is gekomen en aanbid hem die de hemel, de aarde, de zee en de waterbronnen gemaakt heeft. Dus ook in de 7 jaar na de opname van de gemeente zal er een verkondiging zijn van het evangelie. Hier wordt er gesproken over een eeuwig evangelie. Ook wel weer treffend dat het woordje eeuwig, als je dat in de grondtekst gaat bekijken, hetzelfde woordje is als de voleinding van de wereld, wat we zijn tegengekomen. Want het eeuwige evangelie is ook het aion gospel. Dat is voor dat tijdperk. En dat is een eeuwig evangelie wat hier verkondigd wordt. En in Matteüs, hoofdstuk 24, u zult dat ongetwijfeld kennen, wordt er gesproken dat het evangelie van het koninkrijk verkondigd zal worden. Tot aan het uiterste der aarde. Dus het eeuwige evangelie. En ik geloof dat dat alles te maken heeft met dat net wat uitgeworpen wordt over deze aarde. Dat er over de hele wereld een evangelie van het koninkrijk, een eeuwig evangelie wordt verkondigd. En dat dat eeuwige evangelie op een gegeven moment ook opgehaald gaat worden. Namelijk aan het einde van het tijdperk wat we net gelezen hebben. Dan zijn we weer terug bij Matteüs 13. Matteüs 13. Ik heb hem even dichtgegooid, dus ik moet hem even opzoeken weer. Zeg ik zelf van leg uw hand erbij. Maar nee hoor, ik doe er even een dingetje bij. Matteüs 13. Wat zien we daar? Even kijken, in vers 49. Zo zal het zijn bij de voleinding van de wereld. De engelen zullen uitgaan en de slechten uit het midden van de rechtvaardigen afzonderen. De engelen zullen uitgaan. Er wordt hier gesproken over engelen. Die zullen verzamelen. Nou, en als wij zien vanaf Openbaring 14, wat dus ook alles te maken heeft, Openbaring 14, 15, 16, 17 en 18, bijvoorbeeld 17 en 18, wat spreekt over de val van Babylon, de geestelijke val en de fysieke val van Babylon, Openbaring 15 en 16, waar de schalen worden aangekondigd van de oordelen van de Heere God. En wie zien we daar voornamelijk aan het werk vanaf Openbaring 14? Engelen. Engelen die kondigen het oordeel aan. Engelen die de schalen uitgieten over deze wereld. En dan zit er een heel belangrijk onderscheid in. Als we bijvoorbeeld even pakken Openbaring 14 vers 13. Openbaring 14 vers 13. Want het is dus niet allemaal ongerechtigheid wat er is. Want er staat namelijk in vers 13 van Openbaring 14. En ik hoorde een stem uit de hemel tegen mij zeggen: schrijf, zalig zijn de doden die in de Here sterven. Van nu aan, ja zegt de Geest, opdat zij rusten van hun inspanningen en hun werken volgen met hen. Dus ook in de periode van 7 jaar, waar Openbaring 14 over spreekt, zullen er zaligen zijn die in de Here sterven, zullen er mensen behouden worden. Verder, of verder terug in het boek Openbaring zie je bijvoorbeeld in Openbaring 6 een ontelbare schare onder het altaar in de hemel. Ook zij komen in de 7 jaar tot bekering en zullen vermoord worden omdat zij in de Heer Jezus Christus geloven. Omdat zij dat eeuwige evangelie zijn gaan geloven. Nou, in Openbaring 14 vers 13 zegt, zalig zijn die de doden die in de Heere sterven. En als je dan gaat lezen, dan zie je vanaf vers 14 in Openbaring 14, dat er gesproken wordt over de graanoogst en de wijnoogst. En als je dat leest, dan zie je de mensenzoon tevoorschijn komen, in vers 14. En je ziet in vers 15 een andere engel uit de tempel komen. En er wordt tegen elkaar gesproken. En de mensenzoon zendt zijn sikkel. En dan staat er in vers 17, en een andere engel kwam uit de tempel die in de hemel is. En ook hij had een scherpe sikkel. En er wordt op de aarde wordt er een oogst gehouden. En de dingen die je hierin ziet en die we gelezen hebben bij de gelijkenis van het visnet, komen heel veel overeen. Namelijk de Heer Jezus staat centraal. Engelen helpen bij het sorteren van goed en kwaad. En je ziet in Openbaring ook heel duidelijk dat de engelen ook een cruciale rol spelen bij de wijnoogst, bij de graanoogst en later ook bij de oordelen van God die over deze wereld gaan komen. En er is nog iets anders. Want de handeling is ook hetzelfde. Als we bijvoorbeeld lezen in Openbaring 16, dan zien we dus die 7 engelen die hun schalen uitgieten over de aarde. En wat wordt er dan op een gegeven moment gedaan in Openbaring 16, vers 14? Openbaring 16, vers 14. Daar staat, dit zijn namelijk de geesten van de demonen die tekenen doen en die uitgaan naar de koningen van de aarde en van de hele wereld om hen te verzamelen voor de oorlog van de grote dag van de Almachtige God. En dan staat er in vers 16, en hij verzamelde hen op de plaats die in het Hebreeuws Armageddon wordt genoemd. En dat verzamelen wat hier staat, dat Griekse woord wat hier staat, ik zal het u besparen, ik kan het ook zelf niet helemaal goed uitspreken. Maar dat Griekse woord wat hier staat, is hetzelfde woord wat er gebruikt wordt bij het visnet als het gaat over dat zij die vissen bijeenbrengen in vers 47 van Matteüs 13. Dus de engelen die bezig zijn met het goede en kwade, met goede en kwade mensen, die zie je handelen in Matteüs 13. Dat hebben we net gezien, de Heer Jezus geeft zelf die verklaring. Maar je ziet die engelen ook dezelfde handeling uitvoeren in Openbaring, in Openbaring 16. En wat zie je nog meer terugkomen? Je ziet nog meer terugkomen dat er gesproken wordt over de toren van God. Dat zie je in Openbaring terugkomen. De toren van God in Openbaring 14. Aan het einde. En wierp die in de grote wijnpersbak van de toren van God. En als je dan kijkt naar de 3 engelen die het oordeel aankondigen, ook in Openbaring 14. Dan zie je dan in vers 9 van Openbaring 14... En een derde engel volgde hen die met een luide stem zei, als iemand het beest en zijn beeld aanbidt en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, dan zal hij ook drinken van de toren van God die onvermengd is ingeschonken in de drinkbeker van zijn toren en gepijnigd worden in vuur en zwavel voor het oog van de heilige engelen en van het lam. Daar zie je de heilige engelen en het lam weer terugkomen. Maar daar zie je ook de pijniging in vuur en zwavel terugkomen. En die pijniging, die wordt ook verkondigd door de Heere Jezus in Matteüs 13. In Matteüs 13, vers 50, staat namelijk: en zij zullen hen, de slechte vissen, afzonderen te midden van de rechtvaardigen, en ze zullen hen in de vurige oven werpen, daar zal gejammer zijn en tandengeknars. Dus je ziet, als je de gelijkenis van het visnet neemt, parallellen lopen met die 7 jaar die nog gaat komen. Hele duidelijke parallellen zie je lopen. Lijnen die de Heer Jezus in het Matteüs-evangelie in de gelijkenis verwoordt, zie je terugkomen in de boodschap die de Heer Jezus Christus aan Johannes geeft. Nou, het is ook interessant om te kijken naar die dood. De dood. Over de pijniging met vuur en zwavel. Wat we gelezen hebben in Openbaring 14, vers 10 en 11. En wat is dat dan? Is dat dan de hel? Is dat dan het definitieve einde? Is dat dan waar de duivel op een gegeven moment ingeworpen wordt? Ik geloof dat dat onderscheid wat er gemaakt wordt tussen mensen die het merkteken hebben en degene die in Christus of in de Here sterven, dat daar een onderscheid gemaakt wordt tussen goede en kwade vissen in die 7 jaar. En dat het onderscheid is of je het merkteken van het beest hebt ontvangen of niet. En dat daarop de straf zit. Maar de mensen zijn nog niet in de hel. Nog niet in de hel zoals de Bijbel daarover spreekt. En voornamelijk zoals de Heer Jezus daarover spreekt. Over de pijniging met vuur en zwavel, dat zie je niet alleen in de hel. Dat zie je namelijk ook in het dodenrijk, in de Hades. Bijvoorbeeld, als de Heer Jezus de geschiedenis vertelt van de rijke man en de arme Lazarus. In Lucas 16, vers 24, dan zegt die man, die rijke man, in Lucas 16, vers 24, ik heb vreselijke pijn in deze vlam. En dat gaat niet over de hel, dat gaat over het dodenrijk. Omdat alle ongelovigen die nu sterven en die in die tijd sterven, komen in het dodenrijk. De hel is nog niet, heel, heel plastisch gezegd misschien, maar ik weet er even geen andere woorden voor, de hel is nog niet open. Zelfs de Satan, als die in de 1000 jaar gebonden wordt, wordt hij in de afgrond gegooid. Nog niet in de hel. Want dat is, als hij daar is, is het zijn definitieve einde. Dus je kunt spreken over een eerste dood. Over een eerste dood. Van ongelovigen ook. En die gaan naar het dodenrijk. En waarom spreek ik dan over een eerste dood? Nou, omdat de Bijbel ook heel duidelijk spreekt over een tweede dood. En dan gaan we even naar Openbaring 20, vlak voor het 1000-jarig vrederijk. En in Openbaring 20, vers 6, dat handelt over de eerste opstanding. En dan staat er: zalig en heilig is hij die deel heeft aan de eerste opstanding. Over hen heeft de tweede dood geen macht. Maar ze zullen priesters van God en van Christus zijn. En ze zullen met hem als koningen regeren 1000 jaar lang. Nou, wie er als koningen regeren 1000 jaar lang, dat laat ik nu even in het midden. Dat is niet voor vanavond. Maar het gaat mij over dat hier gesproken wordt over de tweede dood. En lees je dan iets verder, dan staat er op een gegeven moment over die tweede dood, na het 1000-jarig vrederijk, nadat de duivel nog een kleine beroering, of een grote beroering, een kleine tijd, een grote beroering heeft gebracht op de aarde. En dan wordt er definitief met de Satan afgerekend. Dan komen de mensen te staan voor de grote witte troon. En dan staat er in vers 13 van Openbaring 20: en de zee gaf de doden die in haar waren ook de dood en het rijk van de dood gaven de doden die in hen waren en zij werden geoordeeld, ieder overeenkomstig zijn werken. En in vers 14, belangrijk, omdat daarin de tweede dood wordt uitgelegd, daar staat namelijk, en de dood en het rijk van de dood werden in de poel van vuur geworpen. Dit is de tweede dood. Dat is het definitieve einde. Dat is de hel, waar dan op dat moment de valse profeet en de antichrist al zijn ingeworpen. Dus de tweede dood, dat is wat de Heer Jezus ook in de evangelie bespreekt, de hel. En dan zie je dat de dood en het rijk van de dood daarin worden geworpen. Dus als we de gelijkenis van het visnet hebben, dan is het visnet over de hele aarde gegaan. Het is het werk van engelen die verzamelen, die sorteren. Het is een opdracht van Jezus, de Christus, zijn goede vissen en kwade vissen. En de kwade vissen, daarmee wordt afgerekend en zij komen, als zij zullen sterven, komen zij in de poel van vuur en zwavel. En waarom zeg ik heel bewust als zij sterven? Omdat de vissen, die waarover gesproken wordt bij het visnet, uit het water gehaald worden. Uit de volkerenzee gehaald worden. Ze sterven. En ze sterven dus ook onder de oordelen van de engelen. Onder de oordelen die God stuurt door de engelen heen. En een vis, als die uit het water is, ik heb het wel eens meegemaakt, maar dan leeft hij niet zo lang meer. Dat betekent de dood voor die vis die boven komt. Dus dan zitten wij in deze gelijkenis bij de voleinding van de aion, van het tijdperk. En dan gaan wij het duizendjarig vrederijk binnen. We zien dus twee groepen. Mensen die goed zijn en mensen die slecht zijn. Mensen die slecht zijn, daar wordt mee afgerekend. Die worden weggegooid, die worden verworpen. En mensen die goed zijn, daarmee gaat degene verder. Want dat zie je, die worden in vaten gestopt. Nou, een andere gelijkenis vertelt daar weer hele mooie dingen over. Daar komen we misschien nog op. Maar wat we moeten zien is dat er, als wij het duizendjarig vrederijk hebben, ja, dan zie je dus daar ook dat de rechtvaardigen in het duizendjarig vrederijk zullen leven. Ook mensen die niet omgekomen zijn in de oordelen van de Heere God, die zullen daar naartoe gaan in het duizendjarig vrederijk. En mensen die leven dan nog op de aarde voor het duizendjarig vrederijk, of je dan zondaar bent, zonde doet of niet, of rechtvaardig bent, die zullen gaan komen in het duizendjarig vrederijk en dan onder de heerschappij van Christus leven. Met zijn herdersstaf of onder zijn ijzeren roede. Maar let op, de gemeente van Christus is al opgenomen. En de gemeente van de Heer Jezus Christus heeft in het duizendjarig vrederijk de positie van bruid van de bruidegom. Dat moeten we goed beseffen. Wij zijn aan Christus, wij behoren Christus toe. En dat is dus weer anders als de groepen die we vanavond met elkaar besproken hebben. Nou, en dan zegt de Heer Jezus, vraagt het aan de discipelen, en over de hoofden van de discipelen ook aan ons in Matthäus 13, hebt u dit alles begrepen? Hebt u dit alles begrepen? En het is het mooie, en dat is een heel kort zinnetje, maar het is wel mooi dat de Heer Jezus spreekt in Matthäus 13. Ik pak hem er even bij, Matthäus 13. Daar zegt dan de Heer Jezus, daarom iedere schriftgeleerde in het koninkrijk der hemelen onderwezen is gelijk aan een heer des huizes die uit zijn voorraad nieuwe en oude dingen tevoorschijn haalt. Dus mensen die met het koninkrijk van God bezig zijn, zullen uit het oude allerlei dingen halen aangaande datgene wat gaat komen. Ook bijvoorbeeld, ik heb net aangehaald, de profetieën. Maar ook zelfs uit de Torah, uit allerlei andere dingen. Dat zijn schatten waarin je kunt zien, kunt horen over datgene wat gaat komen. en het onderwijs van de Heer Jezus en later ook van Paulus, van Petrus. Dat zijn allemaal nieuwe dingen en die, ja, als je dan een schriftgeleerde bent onderwezen in het Koninkrijk der Hemelen, sta je open voor datgene wat nieuw is en wat oud is. En dat haal je tevoorschijn omdat dat één geheel vormt. En als je dat doet, als je daar dus echt open voor staat, ja, dan zul je zien dat de Heere God je gaat leiden door zijn Heilige Geest. En steeds meer van dat machtige woord van hem gaat openbaren. Oude en nieuwe dingen. En ik moet heel eerlijk zeggen, ik word er heel erg blij van. Want dat leert mij dat God zo immens betrouwbaar is. En als we het over dat visnet hebben, over die periode die nog gaat komen, dan zie je dat God zelfs dan, als hij bezig gaat met zijn oordelen, dat eeuwige evangelie laat klinken, telkens weer opnieuw van mens, laat je met God verzoenen. En als ik dat zo zeg, als we dat zo met elkaar delen, dan is het zo goed om te beseffen dat wij hier op deze aarde niet te vast moeten zitten aan allerlei dingen. Maar dat wij bezig moeten zijn met datgene wat God belangrijk vindt. En dat is dat er mensen gered worden. Want je ziet door alle gelijkenis heen, door die hele aion, door het hele tijdperk heen, zie je dat God daarmee bezig is. Om mensen te redden. En als hij daarmee bezig is, als hij alles daarvoor gegeven heeft, dan is het echt noodzakelijk dat wij ons steeds meer bewust worden dat dat ook hier op deze aarde onze roeping is. En een kort voorbeeldje. Als je gaat kijken in het leven van al die discipelen, en als je gaat kijken in het leven van de vervolgde kerk, waarom worden die mensen vervolgd? Waarom zijn de discipelen de een onthoofd, de ander gekruisigd, de ander op een andere manier gekruisigd, de ene gevild, de ander, nou noem maar op, de meest bizarre doden hebben ze meegemaakt. Maar waarom werd er met hen afgerekend? Omdat zij ervoor stonden en zeiden, door hun hele leven heen lieten ze het eeuwige evangelie klinken dat de mens zich met God moet verzoenen, dat er maar één weg is. Jezus de Christus. En als we dat radicaal gaan beleiden, zij hebben mij gehaat. En ze zullen ook u haten. Amen.